Wetenschap vandaag.
Met Carlijn Meinders, de laatste week van de zomerserie is het. We hebben het over biologie. Gisteren gingen we even tussen de vogels op het wat wandelen en we gingen ook de diepzee in. Carlijn, vandaag iets anders.
Ja, dit keer duiken we heel diep de cel in.
Bij de politie.
De biologische cel. In dit onderzoek komen twee verschillende expertises, twee verschillende wetenschappers werkzaam aan de Universiteit van Wageningen heel mooi samen. Aan de ene kant hebben we Joris Sprakel. Als fysisch chemicus staat hij met één voet in de scheikunde en met één voet in de natuurkunde.
Ik heb heel lang gewerkt aan het begrijpen hoe moleculen, dus dat zijn niet de allerkleinste bouwstenen, maar dat zijn de meest relevante kleine bouwstenen voor materialen, maar ook voor levende wezens. En ik heb heel lang gewerkt aan hoe moleculen zich gedragen. Dus ik noem mezelf wel eens een moleculair socioloog. Dus hoe gedragen moleculen zich in dode materialen?
Nou, een chique term. Dus Joris Sprakel aan de ene kant en dan iemand aan de andere kant?
Ja, hij noemt zichzelf moleculair gedragswetenschapper eigenlijk. Mm-hmm. Hij is weer in contact gekomen met biochemicus Dolf Weijers. En als Sprakel moleculair gedragswetenschapper is, dan is Weijers meer de moleculair econoom. Hij kijkt ook naar moleculen, maar dan in de context van de levende cel. Hoe werkt zo'n cel nou, maar ook hoe werken meerdere cellen samen?
Het werkgebied waarin ik heel actief ben gaat om vragen die te maken hebben met hoe maak je nou eigenlijk een meercellig organisme? Dat klinkt heel erg eenvoudig, omdat je hoeft maar naar buiten te kijken en je ziet ze overal. Je hoeft in de spiegel te kijken en je ziet er één. Maar meercellige organismen, die hebben hele lastige uitdagingen om op te lossen. En dat vind ik een hele boeiende vraag. Hoe werkt dat nou eigenlijk?
En hoe werkt dat? Of hoe moeten we hier naar kijken?
Hij kijkt om hierachter te komen bijvoorbeeld naar het embryo van planten. Denk bijvoorbeeld aan een boontje of een rijstkool.
Het mooie aan zo'n vroeg embryo is dat het begint als een bevruchte eicel, als een zygoot, net als bij mens en dier. En dat ontwikkelt zich dan stap voor stap tot een heel complex organisme, waarin in één keer allemaal verschillende nieuwe soorten cellen zijn, stamcellen zijn, en die hebben allemaal een bepaalde vorm. En dat moet ook een bepaalde vorm hebben, en dat moet functioneel zijn. Dus ik heb al lang dat als een modelsysteem gebruikt, dus het embryootje van een specifieke plant, de zandraket, om te begrijpen hoe meercellige ontwikkeling werkt wanneer je vanaf één cel begint.
Dan ben ik wel heel benieuwd waar deze twee onderzoekers dan samen aan werken, Carlijn.
Ja, wat krijg je als je dit samenbrengt?
Ja, twee cellen.
Als je,
flauw.
Een levende en een dode. Als je naar die meercellige organismen kijkt, dan kijk je aan de ene kant naar iets als genetische informatie bijvoorbeeld. Maar je hebt ook gewoon te maken met de wetten van de natuur, met structuur, met omgeving, met materiaal dat krachten uitoefent, maar ook krachten ondergaat. En daar troffen beide wetenschappers elkaar. Sprakel dan weer vanuit de niet-levende materialen hoek.
Vanuit mij, ik heb heel lang gewerkt aan verf bijvoorbeeld, hè, wat je op je muur smeert. En dat heeft natuurlijk eigenlijk in het eerste oogpunt helemaal niks met een plant te maken of met plantenontwikkeling. Maar vanuit mijn perspectief als natuurkundige ben ik getraind om aan te nemen dat dezelfde natuurkundige wetten gelden voor een verf als voor een plant. Bestaat allebei uit koolstofatomen en zuurstofatomen en stikstofatomen. En dat is dus waar mijn interesse in dit gebied kwam, dat eigenlijk alle wetten die ik gebruik om verf te beschrijven, die moeten ook van toepassing zijn op hoe een plant zich ontwikkelt. Maar het is natuurlijk aanzienlijk complexer.
Nou, dat lijkt me ook. Maar dat onderzoek dat zij doen, wat houdt het dan in? Hoe ziet dat eruit?
Een van de vragen waar ze specifiek in geïnteresseerd zijn is hoe werken de mechanische krachten? Dus hoe duwen en trekken cellen naar elkaar en hoe beïnvloedt dat wat er in de cel gebeurt?
Maar een van de grotere vraagstukken was, hoe meet je dan die krachten? Dus als je wil zeggen, hoe reageert een cel op duw- en trekwerk, dan moet je dat duw- en trekwerk wel eerst inzichtelijk kunnen maken. En dat zagen wij eigenlijk als een van de eerste stappen die genomen moesten worden.
Ja, en die vraag, hè, die Joris net noemt, dat is dus beslist niet triviaal. Hè. Als je nadenkt over hoe meet je nou krachten, ja, dat kun je op grote schaal kun je dat heel makkelijk doen. Hè. Er zijn ongelooflijk veel heel goed ontwikkelde instrumenten om op grote schaal krachten te kunnen meten. En die worden in de wegenbouw, in de luchtvaart, en hoe het allemaal wordt het natuurlijk allemaal gebruikt. Maar wanneer je dan gaat inzoomen op iets wat binnenin een cel of binnenin een levend organisme gebeurt, dan zijn in één keer al die methodes niet meer toepasbaar.
Nou, maar dan vraag ik me wel af hoe je dat in een cel gaat meten. Dat kan toch helemaal niet?
Ja, wat ze al hadden ontdekt daarvoor is een cel weet wat zijn boven- en onderkant is. En wat zijn binnen- en buitenkant is. Hoe weet hij dat? Ja. Dankzij bepaalde eiwitten. Die eiwitten en dus het gedrag van de cel zagen ze, konden ze weer beïnvloeden door met die krachten te spelen. Dat was al een hele bijzondere ontdekking. Maar hoe meet je die krachten nou precies? Daar waren we gebleven. Sprakel vertelt wat zijn groep hiervoor heeft ontwikkeld.
Wij bouwen moleculen met chemische technieken die dit soort metingen kunnen verrichten. En waar je met een klein lichtsignaaltje kunt vragen aan het molecuul, wat is de kracht die op je werkt?
En dus een soort moleculair weegschaaltje.
Ja, bizar toch? Dat is het gewoon. Die technieken die bestonden al een tijdje voor andere toepassingen. Ze komen dus uit een niet-levende materialenhoek en die hebben ze aangepast om ook te kunnen werken in een levend organisme zonder dat je dat beschadigt. En dan heb je dus een meetinstrument van één molecuul.
Dat is te gek, maar wat kun je daarmee tot slot?
Ja, dit was al een ontzettend mooie ontwikkeling. Samen is dat ze gelukt en nu kunnen ze grote vragen gaan beantwoorden. Wat gebeurt er nou daadwerkelijk in een cel als bijvoorbeeld een deel open en dicht gaat? Wat gebeurt er als hij zijn boven- en onderkant bepaalt? Daar kun je voorspellingen over doen, maar nu kunnen ze het ook echt meten. Welke krachten komen hierbij kijken en hoe weet een cel dit? Hoe voelt hij dat?
Ja.
En dit kun je dan weer terugbrengen naar materialen, niet levende materialen, die je dan slimmer kan maken. Bijvoorbeeld door te leren van planten. Ondertussen roept mijn kind op de achtergrond van alles.
Ik hoor het. Gezellig.
Ja, sorry hoor. Heel gezellig. Daar kun je dan weer slimmere materialen van maken. Dat bijvoorbeeld slim reageert op schade. Maar dankzij het samenkomen van deze twee vakgebieden kan dit dus, die ver uit elkaar leken te staan, maar toch samen in één cel leken te passen.
Mooi. En dank voor dit multitasken, Carlijn Meinders. En tot morgen.
Geen probleem. Tot morgen.